Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, @boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
Ik had het wel met Peking-eend.
Wat?
Ik dacht heel lang dat Peking-eend kip was.
Wat?
Dat heb ik echt tot iets van 3 jaar geleden gedacht.
Hallo, fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van uitgeverij Dasmag en het geweldige weekblad De Groene Amsterdammer. Wij nemen op vanaf dag en nacht media, ook wel Podimo geheten. En de stem die je nu beluistert is die van Ellen Dekwits. Hallo, oftewel de mijne. Maar ik zit hier niet alleen. Naast mij is het schrijver en adjunct hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer, Joost de Vries. Joost, hallo.
Hoi Ellen.
Hey, en tegenover mij multitalent, volkskrantschrijfster en persoon extraordinair, Charlotte Remarque.
Goedemorgen.
En uiteraard is onze producer, allesweter en morele geweten van deze show er ook bij, Merel Borst.
Ja,
Merel.
Hallo. Goedemorgen.
Hallo, ja, onze Javi Krekel. Lieve mensen, we gaan het vandaag hebben over een heel bijzonder boek. Zo bijzonder dat ik het niet heb gelezen. Want er was tussen de reizen en de migraineaanvallen dankzij de jetlag helaas niet de ruimte, laat staan een pijngrens voor. Dus ik ga me compleet verlaten op jullie. En lieve luisteraar, jullie hebben misschien dit boek ook niet gelezen. Dus laten wij allebei aan de rijen der onwetenden gaan staan. En vandaag eens even Remarque en de Vries totaal uithoren over de volgende titel. Namelijk de Netanyahu's van de Amerikaanse schrijver Joshua Cohen, geboren in 1980. En deze roman is recentelijk bekroond met de Pulitzerprijs. Eerst dit, jongens. Joshua Cohen. Wie is die jongen? Hebben wij daar al wat van gelezen?
Jij waarschijnlijk wel, Joost.
Ja, ik heb zijn vorige boek gelezen, Moving Kings. En dat ging over een Joodse man die een verhuisbedrijf heeft in New York. Heel rijk, succesvol, wil niks met zijn Joodse identiteit te maken hebben. Maar hij heeft dan wel allemaal voormalig Israëlische soldaten in dienst om de dingen te verplaatsen en verslepen. En uiteindelijk ook om mensen uit hun huis te zetten die die hypotheek niet betalen.
En hij is ook huisjesmelker.
Hij is ook huisjesmelker, ja, hij doet alles. Ja. En een mooi vastgoedportefeuille. Die niet met
maar mensen uit hun huis verzetten, dat neem aan dat weer allerlei dingen oproept bij deze.
Oh, wow, dat geeft je een voorbeeldig voorzetje, Charlotte Remarque. Ja, nee, en dan bij de Israëlse soldaten komt van allerlei trauma's uit die ze in de bezette gebieden in Israël hebben opgelopen, komen eruit. Dus in principe is Joshua Cohen, nou die naam zegt al, een Joodse schrijver. En dat is ook echt zijn thema. Hij staat echt in die traditie van Philip Roth en Malamud. En ook heel erg, denk ik, Woody Allen.
Saul Bellow.
Dus hij speelt heel erg met van die bepaalde clichés over Amerikaanse Joden.
Die hij dan toch ook weer betreurt of zo. Dat, althans zijn personage. Dat hij zo'n typische, aan allerlei kwaaltjes leidende, met zijn verleden worstelende, met zijn vader strijdende Jood is. Zoals al die.
Ja, gewoon dat zit in dit boek in Netanyahu ook. Zijn hoofdpersoon, Ruben Blum, die volledig onder de plak zit bij iedereen. Bij zijn vrouw, bij zijn dochter, bij zijn schoonouders, bij zijn eigen ouders.
De universiteit.
Het is helemaal gewoon zo'n bepaald.
Is dat ja, archetype. Joods mensen?
Nou, het is niet. Het is
nee,
niet
het archetype. Hij betreurt gewoon heel erg dat soort van. Hij voldoet aan wat we toch al kennen van. Of wat dan soort van is uitgehoerd door de Woody Allen's van deze wereld. Mm-hmm. Het Joodse stereotype dat hij dan heeft verkocht aan niet-Joden. Mm-hmm. Dat hij daar dan toch, ondanks zichzelf, aan voldoet. Dat betreurt hij ergens in het begin van het boek.
En wat in dit geval wel grappig is, wat al een soort van fijn feel-good elementen heeft in het verhaal, is dat Josh Quinn de eerste paar boeken schreef bij Random House, dus een van de grootste Amerikaanse uitgeverijen. En dat waren van die boeken, die Book of Numbers vooral, die dan heel groot gepromoot werden en niet verkochten. Mm-hmm. En ook hele goede besprekingen kregen, maar het gebeurde gewoon niet helemaal voor hem op een of andere manier.
Hoe verklaar je dat? Ja, het is toch een beetje erudiet allemaal.
Ja,
oh,
met
erudiet. Gadver.
Ja, ik hou er wel van. maar niet iedereen.
Het is wel echt een beetje. Het zit een soort van. Het is vol met slimmigheid. Vol met hele ingewikkelde, wel hele mooie zinnen. Maar het is niet. Zeg maar literatuur die heel nadrukkelijk voor het grote publiek geschreven. Het is gewoon heel literair.
Je zou ook
zich,
kunnen
waar
zeggen,
wij heel erg van houden.
Je zou kunnen zeggen, en daar hebben we het misschien straks over, dat het misschien te ironisch is voor deze tijd.
Perhaps. En het is natuurlijk ook gewoon. Op een bepaalde manier hebben zijn boeken. Hoewel ze heel fris aanvoelen, hebben ze ook iets ouderwets. Omdat het ook die setting is die je ook al kent van Saul Bellow, Philip Roth, Malamud.
Namelijk? De Joodse wereld.
Ja, de Joodse wereld.
En
ook
vaak in
Amerika. Ja, ook in de jaren 60, 70. En dus hij was dit boek aan het schrijven, de Netanjahu's. En dat wilde zijn grote uitgeverij niet meer uitbrengen.
Ach.
Dus hij was opeens zonder uitgever. Nou, dat is natuurlijk vreselijk. Hij heeft wel gewoon doorgeschreven. Toen is hij bij allerlei andere uitgeverijen gaan leuren. Wilden het ook niet. En toen is het uiteindelijk in Amerika uitgegeven bij...
Fitzcarraldo? Nee.
Nee, in Engeland is het uitgegeven bij Fitzcarraldo. Maar in Amerika, boeken worden altijd door verschillende uitgevers in Amerika. En in Amerika, dus de primaire uitgever, was gek genoeg de New York Review of Books. Die hebben ook, dat is natuurlijk een literair tijdschrift met boekbesprekingen. Maar die hebben ook een eigen lijn waarin ze heruitgaves doen van oude boeken waar de copyrights op vervallen zijn.
En daar hebben ze een nieuwe roman.
Ja, en dus heel soms doen die een nieuwe roman. Dus het was echt een beetje zo van, ik kom nergens terecht, dan maar daar. Ja, en volgens wint dat boek de Pulitzer en verkoopt het heel goed. En
oh my god, het is een
Anjette
Daanje verhaal dit.
Mag ik vertellen misschien hoe het tot stand is gekomen? Want daar eindigt het boek eigenlijk mee. En dat vond ik gewoon zo'n grappige origin story.
Hoe de Netanjahu tot stand is gekomen?
Ja, dat Joshua Cohen regelmatig op bezoek ging bij de stokoude literatuurwetenschapper Harold Bloom.
Oh ja.
En gewoon met hem over literatuur praten en over het jodendom. En
is hij van, is there a text in this classroom? Is dat van Harold Bloom?
Yeah. Harold Bloom is van The Anxiety of Influence, wat een heel bekend boek is.
Kan je daar wat over vertellen, Joost?
Anxiety of Influence is eigenlijk dat een theorie van hem die heel veel is aangehaald. Dat elke dichter, hij schrijft vooral over dichters en dan vooral over de echte kanon. Beïnvloed zijn door de dichters die voor hun zijn. En volgens als de dood zijn voor die invloed. En dan die strijd aangaan met die invloed. Yeah. En dat is zeg maar wat het scheppende proces op gang brengt. Het feit dat je de hele tijd in gevecht bent met jezelf en met wat je weet.
Okay.
En daarvan af probeert te schrijven. En Bloom is was echt een heel bekend, hij heeft ook een prachtig boek geschreven over Shakespeare. Yeah. The Invention of the Human. Dat is ook heel mooi.
Maar goed, maar in ieder geval was hij kende Bloem dus?
Ja, hij kende Bloem en kwam daar gewoon over de vloer als kennis en vriend. Ook al schelen ze dan wat, 40 jaar of zo. En toen vertelde hij gewoon tussen neus en lippen door zo'n anekdote van dat hij eind jaren 50... het ging over Benjamin Netanyahu, de president van Israël. En toen
huidige president.
En ook toen dit gesprek plaatsvond, was hij ook nog president. Hij is natuurlijk op meerdere momenten president geweest.
Premier.
Vertelde hij van, oh trouwens, over Benjamin Netanyahu gesproken, die heb ik nog gekend als kind. Want ik had een keer de zonderlinge historicus Ben Zion Netanyahu over de vloer. Met zijn drie kleine kinderen en zijn chagrijnige vrouw. En dat was een absolute ramp. En die kinderen hebben mijn hele huis overhoop gehaald. En dat hele bezoek was sowieso rampzalig. Dus hij vertelde gewoon dit als soort van als borrelverhaal. En dat vond Cohen toen zo'n interessant verhaal. Dat hij dacht van, oké, ik ga Harold Bloom vervangen door Ruben Bloom. En die dan belastingshistoricus is in plaats van literatuurwetenschap.
Ja,
wat ook heel grappig is. Grappig. De geschiedenis van, zeg maar, de invloed van belastingen op de Amerikaanse geschiedenis. Dat is zijn specialiteit.
Ja.
Dus hij is wel een Joodse historicus.
Ja.
Zoals hij ook wordt voorgesteld aan mensen, maar hij is niet een historicus van het Jodendom.
Ja.
Dat onderscheid maakt.
Daar begint het boek al heel duidelijk. En dat is natuurlijk altijd waar Philip Roth, die was altijd woedend als mensen zeiden, je bent een Joodse schrijver. Want hij zei, ik ben Amerikaanse schrijver. En dus dat boek begint er meteen mee dat Ruben Bloom zegt, nee, ik ben geen Joods historicus. Ik ben gewoon een historicus die toevallig Joods. Dus hij plaatst zichzelf heel bewust helemaal in dat Philip Roth-achtige discours van schrijven over het Jodendom.
Ja, maar hij heeft het toch ook de hele tijd over, wat is het, een usable history die voor hem dan een useless history is. Dat, hij is dan wel Joods, maar op een of andere manier vergeet hij steeds wanneer het precies Hanukkah is. En,
ja, het is gewoon een totaal...
En wijst hij zijn vader heel erg af. Nou goed, dat wordt nog tot een soort climax gebracht in zijn eigen dochter. Maar daar hebben we het later even over.
Maar zo kwam hij dus op het idee?
Het idee voor deze roman, die sowieso een soort van half roman is. Half historisch document. Half soort van, hoe noem je dat, speculatieve geschiedenis.
Want ja, dat de vraag die elke onwetende lezer, inclusief mij, meteen opkomt. Dit gaat dus echt, maar wel over de Netanyahu-familie zelf, de echte Netanyahu.
De echte Bention Netanyahu, die in Warschau geboren is. En
dat is lef.
En drie zoontjes heeft, waarvan de middelste Benjamin Netanyahu was.
En
wordt.
En Bention Netanyahu was inderdaad een historicus van de Spaanse Inquisitie op het Iberisch Schiereiland.
Bention, de
vader. Ja. En die heeft daar ook omgeving een boek over gepubliceerd, wat volgens mij nog steeds wordt gebruikt, van 1000 bladzijden, met een hele eigen thesis. En het was gewoon een hele obscure, hele ingewikkelde wetenschapper. En ook een hele ingewikkelde man. Die dus inderdaad eind jaren 40, begin jaren 50... jarenlang op verschillende plekken in Amerika vaste aanstelling probeerde te krijgen. Wat de hele tijd misging, omdat allereerst was toen gewoon zeker op de Ivy League was gewoon behoorlijk discriminatie tegen Joden. Die kregen echt niet zomaar een vaste aanstelling. Nee, je hebt ook heel lang op Ivy League universiteiten gekregen dat er maar een bepaald percentage leerlingen Joods mocht zijn, bijvoorbeeld.
Jeetje. Nou, voor de luisteraar, Ivy League universiteit, dus de top.
Ja, dat zijn de top universiteiten.
Ja, ja, ja.
En je hebt toen op een gegeven moment, dat was echt zo'n ding, dat je had op Columbia University, dat ze toen op een gegeven moment dat percentage afschaften. En dat toen gewoon van een hele lichting, geloof ik, meer dan 80% Joods was.
Omdat die gewoon beter waren.
Ja, die waren gewoon hele goede. Dat waren natuurlijk hele. Het waren hele goede studenten die heel erg hun best deden. En heel erg gedreven waren het in die academie te maken. En toen hebben ze daarna weer zo'n numerus fixus ingevoerd.
Nee.
Ja, dus die. Oh. Dus en daar gaat dit boek ook over. Die Ruman Bloom zit op een kleine universiteit, Corbin College. En hij is eigenlijk de enige Jood op campus.
Alles, ja, inclusief alles. De studenten. Hij is gewoon de enige.
Inderdaad. En iedereen vindt dat heel leuk. En
het speelt zich ook af in de jaren 60?
Ja, in de winter van 59-60.
Bijna, oké, het randje.
En zodoende, hij is dan belastinghistoricus. En volgens komt er Bention Netanyahu komt solliciteren. En hij is natuurlijk een totaal ander onderzoeksgebied, totaal ander specialisme. En dan zegt ze tegen Bloem, maar jij moet in de sollicitatiecommissie, want je bent de enige Jood die we hebben.
Jij kunt hem gewoon goed inschatten, omdat hij een van jullie is. En,
oh, love this. Ja, natuurlijk.
En voor Ruben levert dit allerlei problemen op. Hij is gewoon namelijk iemand die overal ja tegen zegt of zo. Het komt niet in hem op om hier tegen in verzet te gaan. Bovendien zit hij een beetje in een soort... En alle andere mensen om hem heen proberen hem ervan te overtuigen dat het een heel dom idee is om in die commissie te gaan. Want wat hij ook doet, het is niet goed. Of hij neemt hem aan, Netanyahu, en dan is hij dus...
Nepotist.
Ja, is hij iemand die zijn Joodse vriendjes dingen toeschuift. Of hij weigert hem aan te nemen. En dan wil hij de enige zijn. Dan wil hij zeg maar de knuffeljood zijn. Om even een heel fout woord te gebruiken. En dan is het allemaal... Zijn motivatie zal sowieso worden toegeschreven aan het feit dat hij Jood is. En Netanyahu ook. En toch doet hij het of zo. Want hij is gewoon een agreeable iemand. En hij denkt niet zo vaak na over zijn jodendom. En pas bij de sollicitatie van Netanyahu begint hij daar eigenlijk weer over na te denken. En daar ook een soort nachtmerries over te krijgen. En tot diep in de nacht in zijn studie de werken van Netanyahu te bestuderen. Naast de aanmeldingen die zijn dochter voor de universiteit aan het schrijven is. Naast zijn eigen werk. En dat vermengt zich allemaal met elkaar. En dan begint hij toch eigenlijk zijn Joodse identiteit te confronteren.
En die nachtmerries, want je kan natuurlijk om verschillende redenen nachtmerries over je afkomst hebben. Is het de kwetsbaarheid die Jodendom met zich meebrengt? Of zijn het de vooroordelen, de stereotyperingen? Waar gaan die nachtmerries over dan?
Ja, een beetje over zijn eigen rol hierin. Want hij ziet zijn dochter streven om aangenomen te worden in de wereld. En hij ziet hoezeer een soort van haar jodendom dan in de weg zit. En dat wijt hij dan weer aan zichzelf op een of andere manier.
Mm. Nou. Ja, die dochter heeft een typische neus. En die is alleen maar bezig. Hoe kom ik van mijn neus af? Dat is gewoon, daar gaan gewoon alle gesprekken over die ze met haar hebben.
Ja, het is heel erg Portnoy.
Dat is heel erg Portnoy, inderdaad.
Wat is Portnoy voor de
lezer? Sorry, Portnoy's Complaint van Philip Roth. Dat is een coming-of-age roman over een jonge jongen die worstelt met het feit dat hij Joods is. En hij heeft regelmatig scènes waarin hij tegen een spiegel gedrukt staat in de hoop dat hij zijn neus soort van kan bedwingen. Het is echt heel pijnlijk, maar wel heel geestig opgeschreven door Philip Roth. Dat personage komt heel erg terug in Judy, de dochter van...
Zij heeft een portneus.
En eigenlijk is zij ook... Zij zet zich af tegen die neus, maar ook tegen alles dat op haar drukt. Want haar grootouders, dat zijn de ouders van Ruben... Dat zijn eerste generatie migranten.
Is geen oorlog in Europa meegemaakt?
Nee. Die zijn inderdaad in de jaren 20 naar Amerika gekomen, geloof ik. Mm-hmm. Nee, dat kan niet.
Ja, jawel.
Jawel, ja. Ja. En want ik zit te denken, hoe oud is Ruben hierin?
Nou ja, die zal minstens 40 zijn, laten we zeggen. Dus die is van voor de oorlog.
Die is van voor de oorlog?
Dus die hebben absoluut de oorlog gemist. En
je hebt niks gemist. Thuis.
En eigenlijk krijg je... Het grappige is, dat wordt meteen gezegd. Netanyahu komt solliciteren. En jij moet hem opvangen als hij dan komt. Dus je weet de hele tijd, gewoon, het boek had ook Guess Who's Coming to Dinner.
Ja,
je weet gewoon de hele tijd, ze komen eraan.
Yeah.
En in de tussentijd krijgt hij brieven van mensen die met Netanyahu hebben gewerkt.
Een rabbijn van
Ja,
hem?
Eerst een rabbijn die zegt van deze man is geniaal. Dit is de meest geniale man die ooit
Als dit niet een rechtstreekse afstammeling is van zeg maar, de oprichter van Zion.
Ja, dan is het. En vervolgens krijgt hij een brief van een academicus die zegt, deze man is crazy. Blijf in godsnaam bij deze man uit de
Een Joodse academicus?
Ja, Joodse
ja okay, die met hem heeft gewerkt aan de universiteit. Ja. Die zegt van, nou ja, dit is eigenlijk een politiek terrorist.
Ja. Ja. En dan komen ondertussen is het Hanukkah.
Ja, het is Hanukkah inderdaad. Ja.
Joodse feest.
Ja, en,
Nee, het is Rosh Hashanah.
Oh, Rosh Hashanah.
We zitten nog ruim voor Hanukkah.
Het is allemaal heel besneeuwd en koud. En die schoonouders willen niet met zijn ouders samen.
Schoonouders van wie?
Hij heeft een soort...
Zijn schoonouders van Bloom. Van Ruben Bloom. En die zijn heel modern en cosmopolitisch. En,
ja, dat zijn de ouders van Edith. Zij zijn een beetje chique New Yorkse.
Hebben jullie toevallig The Amazing Miss Maisel gezien?
Ja.
Daar moest ik heel
Over
vaak
die comedienne.
Ja, die comedienne. Ja. En die zijn gewoon heel... Weet je, die vinden het ook gek van... waarom ga je naar zo'n klein universiteitsstadje? Je hebt daar geen opera. Je hebt daar geen schouwburg. Die vinden het ook niet erg dat zijn dochter bijvoorbeeld een nieuwe neus zou willen. Die staan gewoon overal voor open. En die zijn eigen ouders, die zeggen alleen maar, oké, ga er wonen. Oké, hoeveel Joden wonen in dat dorp? Waar is het dichtbij zijn de moskee? Weet je hoe lang wij moeten rijden als synagone? Kut. Oké, wil je dat uitknippen?
Nee, de inlaat.
Ja, vooral zijn vader, de vader van Ruben, dat is gewoon iemand die... zijn jodendom heel erg front en center heeft staan. En ook de strijd en de pijn daarvan.
Maar is hij ook een orthodox Joods?
Maar
wel heel erg cultuur. Ik sta ervoor.
Heel erg dat. En ook maar ook natuurlijk zijn eerste generatie... die gewoon heel veel met racisme te maken heeft gehad. Ja. Met discriminatie heeft gehad. En eigenlijk zijn zoon verwijt van... jij bent op de vlucht voor je identiteit. Jij doet net alsof je het niet bent. En je bent gewoon, je bent je Jood zijn aan het
bedenken. Nou, en dat komt tot een soort enorme climax in een discussie die hij met zijn kleindochter heeft, Judith, die dit dus eigenlijk allemaal afwijst, die al helemaal een soort van kind van de pre-jaren 60 is. Mm-hmm. Zij zegt, ik geloof überhaupt niet in God. Ik wil van mijn neus af. Mm-hmm. En zij wil naar allemaal universiteiten, ver weg van haar ouders. Mm-hmm. Ze gaat ook zeker niet naar Corbin. En zij moet daarvoor van die brieven schrijven, van die coverletters die Amerikaanse studenten moeten schrijven, waarin ze dan een prompt moet beantwoorden, zoals wat is vrijheid? Of schrijf een brief aan jezelf in de toekomst.
En zij dat is een soort sollicitatie.
En zij zit midden in een moeilijke brief die zij aan het schrijven is over wat is rechtvaardigheid. Nou, en dat loopt natuurlijk uit op een enorme discussie met haar grootvader. Want zij zegt van, nou Zede, jij bent toch... naar Amerika gekomen op zoek naar rechtvaardigheid. Zei hij, nee, ik ben de Sovjets ontvlucht met hun ideeën over rechtvaardigheid. En de rechtvaardigheid in dit land bestaat eigenlijk niet echt. En zodra de dingen moeilijk worden, dan word je toch weer terug naar je tribe gejaagd. Dus je kunt maar beter goed vasthouden aan de mensen die je vertrouwt, namelijk Joden. En zij is er helemaal niet mee eens. En hij vindt het ook een walgelijk idee dat ze die neus zou willen laten corrigeren. Zullen we vertellen wat er dan gebeurt?
Ja, vertel.
Dit eindigt gewoon in een soort van halve agressie... waarbij hij met een taartschep een kwak taart tegen de muur gooit.
Ja, want zij geeft hem eerst die schep van... Oké, ik snij je neus er wel af. Ja. Dan zegt ze, ja, kom maar.
Ja,
kom maar.
Het is inderdaad heel heftig.
Ja.
Je moet begrijpen dat dit hele boek zit echt op een soort heel hoog decibelniveau. Er gebeurt de hele tijd van alles.
Ja, iedereen maakt ruzie met elkaar.
Er wordt geschreeuwd in
elke scène. Behalve dus Ruben. Ruben is gewoon alleen maar aardig. Die wil gewoon vrienden zijn met iedereen.
Oh, ja.
Die wil gewoon...
Hij is vlees geworden conflict voor mij.
Ja, ja, totaal.
Hij is,
hij is een beetje een sukkeltje. En zijn vrouw is altijd boos op hem. En zijn vader is altijd boos op hem. En zijn dochter al helemaal. Hij zegt, de waarheid is dit. Mijn vrouw was verveeld en mijn dochter was woedend. Ja. In ieder geval, die woedende dochter... Ze stormt naar haar kamer, einde van de avond. Hij heeft allemaal nachtmerries die nacht over waar we het eerder over hadden. De volgende ochtend moeten ze heel vroeg op. Zijn ouders zijn een soort van compulsief vroeg opstaan mensen. En die zouden dan om 6:00 iedereen wakker maken. En zij staan dus om 6:00 voor de deur van Judith te kloppen. Van laat ons binnen, waarom heb je deze deur op slot? Zij zegt, nee, ik heb de deur helemaal niet op slot. Hij klemt gek genoeg. Ik probeer hem open te trekken, maar het lukt me niet. In werkelijkheid is dat niet waar. Ze is de deur juist dicht aan het houden, geknield voor de deurklink. En ze zegt tegen haar opa van... wil je niet gewoon even een flinke aanloop nemen en deze deur naar binnen rammen? Want ik krijg hem niet open. En dat doet haar opa, sterke vent van het jarenlang in garment workers dingen werken. Hij ramt die deur open, ramt de neus van Judith recht haar gezicht in... die volledig gereconstrueerd moet worden in het ziekenhuis.
Jee!
Ja.
Waar ze uitkomt met een Goyische neus eigenlijk.
Prachtige.
Met een gewoon Amerikaanse neus. Zij heeft daar in deze climactische scène zo'n wraak genomen... op alles wat haar vader en opa dan soort van op haar hebben willen overbrengen. Nou ja, goed, daar kun je weer van alles, kun je allerlei metaforen in lezen.
Dit is ontzettend grappig. Is het ook indicatief voor de humor van het hele boek?
Ja, het is heel erg Philip Roth-achtig, soort van klucht met... al de leed van de wereldgeschiedenis ook erin.
Ja. Ja, dus niemand is ooit zichzelf. Iemand draagt altijd gewoon 2000 jaar, 3000 jaar leed en onderdrukking op zijn schouders.
Oké, en dan hebben we het nu eigenlijk over de verstandhouding gehad binnen dat gezin en de verhouding van deze hoofdpersoon Ruben ten opzichte van het Jodendom. Maar in wat voor conflict komt hij verder terecht wanneer hij zitting neemt in die sollicitatiecommissie en die Ben Zion aan
het woord krijgt? Dat is gewoon zo ontzettend grappig dat. Ik kan het ook nog wel hebben over zijn stijl. Maar gewoon, ik bedoel, je hebt eerst die eindloze ruzies. gewoon met hem, tussen hem en zijn familie. En zijn kinderen. En eigenlijk, maar met zijn collega's is het wel goed. Maar je hebt al de hele tijd iedereen het ruzie aan het maken. En de Netanyahu's zijn er nog niet eens.
Ja.
En dan uiteindelijk.
En je krijgt dus intussen die brieven waaruit blijkt dat deze Netanyahu.
Ja,
of van, een gek of een genie is.
Ja, inderdaad. Maar gewoon niet echt als een neutraal iemand. En hij heeft al die boeken gelezen van Netanyahu. En denkt ook wel van... hey, volgens mij is deze man inderdaad religieus behoorlijk van slag. En volgens komt er dus een auto aan rijden.
Hij denkt, dit kan hem niet zijn. Want Benjamin Netanyahu zou of Ben Zion zou in zijn eentje komen. En deze auto zit helemaal vol met
vol
mensen.
Met kinderen.
Dat
ja,
kan niet kloppen.
Er komt een hele grote auto aangereden. Een soort van lekkende station wagon. Vol met kleine, schreeuwende, vechtende kinderen. Vervolgens komt Netanyahu dus bij hem binnen met zijn vrouw en zijn kinderen. Die vrouw begint meteen een van de kinderen luier te vervangen op tafel. ze hebben allemaal gewoon hun schoenen niet geveegd.
Druipende bontjassen aan.
En gewoon dat hele kostbare interieur van hem. Dat hij zo netjes
helemaal
binnen gesloopt. De kortste keren gesloopt.
Ja, nou, en dan krijg je ook een soort hele grappige beschrijving van Netanyahu. Die een tough nut of a face zou hebben. Wat precies uit Updike komt. Janice heeft altijd een tough brown nut of a face.
Okay.
In
Rabbit
boeken.
Okay.
Ik vond het sowieso, deed het me heel erg denken aan Updike. In hoe die soort van dat huwelijk beschrijft tussen Ruben en Edith. Ruben die doet de hele tijd pogingen om de ramp die hij voor zijn ogen ziet voltrekken. Namelijk hun huis overrompeld door Netanyahu en zijn telg. Dat probeert hij goed te maken met zijn vrouw door met haar een soort van onder onsjes te hebben of één op eentjes te hebben of flirtjes te hebben die dan op een soort hele zielige wijze mislukken. Op een gegeven moment moet zij dus noodgedwongen, ze hadden helemaal geen kinderen verwacht, allemaal snoep op tafel zetten. En dan probeert hij zo speels een snoepje bij haar in haar mond te doen. Van, wij zijn nog wel gezellig samen. En zij draait zo haar hoofd weg en dat snoepje valt op de grond. En dit wordt allemaal aanschouwd door Netanyahu, die ook gewoon in de keuken is
gekomen. Ja, maar Netanyahu en zijn vrouw, die ook alleen maar ruzie met elkaar. En zijn ook alleen maar ruzie aan het maken met de kinderen.
Ja,
dus het is gewoon een huis waarin iedereen aan het schreeuwen is tegen elkaar.
En op welk deel, op hoeveel procent van de roman maken zij eigenlijk hun intrede?
Ja, ik denk pas op 3/4 of zo.
Nee!
Ja.
Dus het is eigenlijk allemaal een soort wachten op Godot. Ja. Maar die komt dan helaas ook echt op de graf.
Helaas komt deze Godot.
En de dreiging wordt gewoon dubbel en dwars waargemaakt. Want het is niet alleen dat... dat Netanyahu gewoon binnenshuis extreem onbeschoft is. Ze zijn overal aan het knoeien en het lekken, aan het telefoneren, ruzie aan het maken.
Hij wilde de hele tijd bellen, inderdaad. Zijn kosten.
Ja, in een soort van luid Hebreeuws is hij dan aan het bellen met allemaal mensen. Hij is ook nog eens, wilde zich gewoon niet houden aan de conventies van de universiteit. Want er wordt gewoon zo'n best wel chique onthaal voor hem geregeld. Je weet wel. Hij geeft een gastcollege en dan geeft hij ook 's avonds geeft hij een praatje en er wordt een diner georganiseerd. En eigenlijk kijkt hij gewoon neer op dit alles. Hij kijkt neer op deze universiteit. Hij kijkt neer op de hele premisse waaronder hij is uitgenodigd. Namelijk niet alleen om les te geven in geschiedenis. Want hij is officieel dan historicus. Maar hij zou dan ook een paar vakken Bible study op zich moeten nemen. Ja, uit een soort van economisch denken van de universiteit. Dat vindt hij echt gênant. Weet wel? Want ik ben een historicus. En de man die dan vast het vak over de Bijbel geeft, die spreekt niet eens echt Hebreeuws. En hij kijkt gewoon neer op dit alles. Hij schokt over die campus in gimpen met gaten. In.
Op. Ja, ook de hele tijd die beschrijving van die voeten met die sokken die door die schoenen heen komen.
Ja, ja. En onze Ruben...
Die de hele tijd boos of hij wel op tijd betaald krijgt voor zijn gastcollege.
Ja. Ja, en onze Ruben die zegt dan op een gegeven moment... Die probeert het allemaal zo goed mogelijk te doen. Die zegt dan van, nou, Benzion, wil je niet gewoon een paar regelaars van mij lenen? Want dit gaat toch niet zo langer? Zegt hij, waarom ben je zo obsessief bezig met mijn voeten? Waarom ben je de hele tijd aan mijn voeten aan het denken? Weet je wie pas koude voeten hadden? De mensen in de kampen. Ja. Gewoon, hij gooit echt de meest radicale dingen de hele tijd midden in het gesprek. En zijn vrouw is zich aan het bezatten waar iedereen bij is. En het is gewoon...
Ja, op een gegeven moment gaan ze dan, hebben ze ze bijna zover dat ze naar een hotel gaan.
Ze staan in het hotel.
Ze staan in het hotel en dan gaat de vrouw van Netanyahu ruzie maken met de hoteleigenares, toch? En
dan... Het blijkt dan aan de balie dat de vrouw van Netanyahu al heeft opgebeld om te zeggen, ik hoef niet in dit hotel, omdat jullie ons zo onbeschoft hebben behandeld of zo.
Ja.
Ze dan niet nog een extra kamer konden krijgen voor die kinderen.
Ja, dus dan moeten ze toch weer terug naar het huis van Bloem. En, ja.
En het gekke wat je de hele tijd ook beseft is dat die Bibi Netanyahu, het middelste jongetje van een jaar of 10, dat dus premier Benjamin Netanyahu is.
Ja, en ook het schoft van de eerste orde.
Ja, dat is echt iemand die nu heel hard bezig is de democratie op te heffen in Israël.
Ja, nou ja, en dat wordt dan nu beschreven als een beetje een schaamteloos televisiekijkend, snoepetend jongetje.
Ja.
Ja, en natuurlijk die zoon, die oudste zoon.
Nou ja, wat dan moeten we eigenlijk de eindscène ook beschrijven.
Nee, toch?
Nee.
Ik wilde gewoon zeggen dat die oudste zoon, dat nog voordat Netanyahu is dus bekend geworden omdat zijn oudere broer zo'n oorlogsheld was.
Jonathan. Benjamin. Ja. Netanyahu.
Ja, dus Benjamin, de oudste is Jonathan. Ja, Jonathan. En die is in Oeganda omgekomen. Wat was ook
in
weer...
Entebbe, ja, bij zo'n vliegtuigkaping.
Ja.
Hij was een oorlogsheld, zat bij de speciale troepen van Israël. Toen in de jaren 70 had je natuurlijk heel veel van die vliegtuigkapingen. En toen in Entebbe is een vliegtuig uit Duitsland is daar geland. En toen hebben de Israëlische commando's hebben dat bestormd. En daar is toen één iemand bij omgekomen. En dat was Jonathan. Dus eigenlijk daar dankt Bibi Netanyahu dan weer zijn bekendheid aan. Dat het de broer van was.
Nee, zo is Jonathan was echt een soort martelaar.
Ja,
voor
was echt een martelaar.
Voor Israël.
Hey, en de vraag die mij nu in mij opkomt, is, het is eigenlijk een tweeledige vraag. Allereerst moeten we al naar de vragen overgaan, Merel. Of kan ik tussendoor nog even één prangende vraag stellen?
Zeker nog één prangende vraag.
Dan ben je coulant.
Ja, het is een milde vrijdag. Het is een goede vrijdag vandaag, om ook maar eventjes in de termen te blijven. Wat ik me afvraag, jongens, dit kan natuurlijk fantastische munitie zijn voor de oppositie in Israël, die natuurlijk niets liever willen dan dat... Benjamin Bibi Netanyahu ten val komt. Hoe is er in Israël op geregeerd? Want je kan je indenken dat een boek hierover, dat ook nog eens de Pulitzer wint, toch wel daar ook een impact zal hebben?
Nou ja, dat is dus dat zou je inderdaad denken. Alleen Cohen heeft daar ook al over verteld dat zijn vorige boeken zijn allemaal vertaald en uitgebracht in Israël. En deze niet. Geen uitgever durfde het aan. Omdat die allemaal zeiden van, we gaan gewoon aangeklaagd worden. Het gaat gewoon alleen maar voor gezeik leveren. Dus in Israël is het niet verschenen. Het is wel gewoon verkrijgbaar in het Engels. En ik bedoel, in die zin lezen mensen het wel. Maar het is absoluut niet... Het gekke is in verschillende interviews in Israël... Want daar is Cohen wel geweest om het boek ook te promoten. Heeft hij dat ook een beetje gedownplayed. Dat hij eigenlijk zei van, voor mij gaat dit boek niet over Netanyahu. Voor mij gaat dit boek veel meer over Trump. En hij zei, voor mij gaat dit boek erover hoe je als zeg maar progressieve, liberale, intellectueel kan denken van, goh, ik leef gewoon mijn leven en ik ben netjes voor de mensen om me heen en ik heb gewoon the life of the mind. En opeens komt er iemand bij je binnen die daar overal schijt aan heeft. En die gewoon alleen maar wil hebben over eten en geld. En gewoon...
en zijn zin krijgen.
En zijn zin doordrukken. Ja. Dus hij zei voor hem ging dat boek er meer... Het ging niet zozeer over... Ik bedoel, Netanyahu is een perfecte aanleiding. Maar het ging hem voor meer erover van... Wat doe je als weldenkend persoon... Als de niet weldenkende mensen opeens gewoon bij je op de stoep staan.
Dat vind ik heel grappig. Want we nemen dit op enkele dagen na de verkiezingsoverwinst van... BBB. Ja. Dus, maar eigenlijk vind ik dit een hele flauwe uitweg van hem. Want Trump en Netanyahu kan je gelijk trekken. Hij kan wel zeggen, ja, het gaat over Amerikaanse politicus. Maar kom op, mensen.
Ja, nee, ik bedoel... Het gekke is, het lijkt me ook... dan had je het ook niet de Netanyahu's kunnen noemen. Precies. Ik bedoel, natuurlijk het feit dat je daarvoor kiest.
Het verhaal is gewoon te goed. Kijk, ik denk dat hij ook gewoon heeft gezien... dat als deze anekdote van Harold Bloom echt zo... ongeveer zo heeft plaatsgevonden als in dit boek wordt beschreven, dan is het gewoon een heel goed verhaal. Dat zou ik het ook niet over mijn hart kunnen verkrijgen om niet meer hem Benjamin Netanyahu te noemen.
Ja. Het is ook verkooptechnisch natuurlijk wel slim.
Jazeker, ja.
Maar er wordt op een gegeven moment, zeg maar de grote academische aanklacht tegen Bentillon, is dat hij de Spaanse Inquisitie van 1492... ten onrechte in verband brengt met de Holocaust.
En voor de ongeïnformeerde luisteraars, Spaanse Inquisitie, dus de geloofsvervolgingen van mensen die ketters dachten door de katholieken.
Ja, dus dat moet je erbij zeggen. 1492 was niet alleen het jaar dat Columbus Amerika zogenaamd ontdekte, maar was ook het jaar dat de Reconquista de val kwam. Dus het Israëlische deel, of sorry, het islamitische deel van het Iberisch Schiereiland werd terugveroverd door Ferdinand en Isabella. En op dat moment dus...
Je vrienden. Ja,
dus
je buren.
Dus heel Spanje was weer christelijk, zogenaamd. Alleen, er waren een Joodse minderheid. En die moesten zich allemaal bekeren of moesten weg. Ja. En volgens kwam er een inquisitie op gang die dan ging zoeken naar mensen die zich niet echt bekeerd hadden, vonden zij. Dus die alleen maar deden alsof ze christelijk waren geworden.
Ja, nou ja, en Bentillon, zijn stelling is dan van dat de inquisitie soort van... Het onderscheid tussen het Joodse geloof en etnisch Jodendom heeft gecreëerd omdat ze met dit onderscheid, met soort van met die zoektocht naar mensen die niet echt bekeerd waren. Nou, dan geef je dus toe dat dingen dat niet alleen om geloof gaat. Mm-hmm. Zo, en dat zij daarmee de etnische Jood eigenlijk hebben gemaakt. Mm. Dat wordt dan door zijn contemporaries van Bentillon wordt dit soms als revisionistisch gelezen.
Ja, en ook het idee dat de katholieke kerk mensen nodig had om te vervolgen, om zichzelf daarmee te definiëren.
Ja. Zijn stelling is eigenlijk dat de geschiedenis wordt bepaald door mensen, door keer op keer het onderdrukken van de Joden, dat nodig is om definitie te geven aan de niet-Joden. Mm-hmm.
Maar dit is dus een van de speelpunten van het boek, hoe de Inquisitie en de Holocaust elkaar in elkaars verlengde liggen, dingen gemeen hebben met elkaar. Hoe vindt dat verder een plaats in de vertelling?
Nou, het is eigenlijk ook het idee dat de Holocaust dus altijd vast heeft gestaan. Dat het een onvermijdelijk onderdeel is van Jood zijn.
Een helftgeschiedenis.
Het kon niet anders dan daar naartoe gaan vanaf de 15e eeuw. Zo beschrijft hij het heel erg.
Ja, precies. Dat is dat de Joden als chosen people, mm-hmm, eigenlijk ook altijd per definitie zullen worden onderdrukt of zullen lijden. En dat ze dan
vernietigd te worden.
Ja, ja. En dat gewoon een heel erg onderdeel van hun identiteit.
En dat ruimt dan weer, tenminste in die zin komt dat heel mooi dat boek in. Omdat Ruben Bloom dus niet zo over zichzelf wil nadenken. Hij wil niet een chosen one zijn. Hij wil niet tot een of andere grote stam behoren. Hij denkt, ik ben Amerikaan. Ik ben niet, dat doet er allemaal niet toe. Ja. En dit speelt natuurlijk in de jaren 50. En dat is een van de gekke dingen. Dat in de jaren 50 wilden mensen het überhaupt niet zo over de Holocaust hebben. Ook Joden niet. Want je hebt zo'n heel pijnlijk voorbeeld. Dat er op een gegeven moment, volgens mij halverwege de jaren 50, de stad New York een groot Holocaust monument wilde oprichten. En dat de Joodse gemeenschap dat toen heeft tegengehouden. Omdat ze zeiden van, we willen niet als slachtoffers bekend staan. En dat bedoelt dus echt pas, je hebt heel vaak met oorlogen dat er 20 jaar overheen gaat voordat alle trauma's zichtbaar worden. Soms gaat het nog langer overheen. Nee, ja, en in dat geval was dat echt zeker het geval.
En in de jaren 50 in Amerika stond natuurlijk ook veel meer in het teken van communisme. Ja. McCarthyïsme. Wordt er in het boek ook nog melding van gemaakt, dat het eenzelfde soort heksenjacht zou kunnen zijn?
Ja, het komt er wel in voor. Het is niet een centraal thema, maar het wordt wel eens in een van die vele intellectuele discussies wordt het iemand voor de voeten geworpen. Ja, dat was inderdaad op een gegeven moment een van die mensen van de commissie vraagt aan Netanyahu op een hele ingewikkelde en half verbloemde manier van ben je een socialist? En dan zegt hij, nou, ik zal uw vraag maar gewoon beantwoorden. Ik ben geen socialist.
Dat speelt nog steeds op de achtergrond. Inderdaad.
Dus het speelt op de achtergrond. Maar het gaat wel vooral heel erg over een soort van dat chosen people versus het land van een soort van oneindige keuze. En die dubbele beweging waarbij tegelijkertijd in de staat Israël het Jodendom opnieuw werd uitgevonden en in Amerika de Jood werd soort van, hoe noemen ze dat? Ja, van zijn identiteit wordt schoongeveegd of tot Amerikaan wordt gemaakt. Mm. Dat iets is wat precies tegelijk gebeurt. En dat dus eigenlijk hetgeen is dat Ruben ook verscheurt. En hij zou dat hele Israël eigenlijk kunnen vergeten, waren het niet dat Netanyahu nu gewoon met zijn bontjas aan in zijn kamer staat.
Ah, het drama van de diaspora. Goed, daar pauzeren we maar eventjes op, want ik zie Merel heel erg naar mijn gebaren.
Ja, wordt er onrustig.
Merel, hi!
Hi!
Hey, vertel.
Ja, nou, ik zal het eens vertellen. Een paar afleveringen geleden, weten jullie nog?
Ja.
Toen hadden we onze lieve Bob te gast. Die vertelde over de wetten van Connie Palme.
Die een paar keer gelezen, toch, het boek?
Ja. Wat zegt hij zelf? 60 of zo?
Ja. Insane. Maar toen hebben we een prijsvraag de wereld ingegooid. Namelijk, verzin een nieuwe naam voor Connie.
Wacht, ik was hier toen niet. Waarom hebben we dit mensen gevraagd?
Omdat in de wetten staat de identiteit van de schrijfster en dus indirect die van de vrouw centraal. En zij heeft diverse andere namen. Zij wordt door allemaal mannen in die roman ook van een andere naam voorzien. Dus wij dachten, hey, Bob die had bij de echte Connie een gesigneerd exemplaar gehosteld. Wij moeten een prijs vragen. Dus bedenk een nieuwe leuke naam voor Connie Palme, voor in de wetten. En er kwamen heel veel reacties hierop binnen.
Heel veel reacties. Dank daarvoor. Superleuk. Ik zal er even een paar voorlezen om een beeld te geven van wat mensen zo al bedacht hebben. Brenda die stuurde in de dwergpalm. Els zegt, voor mij mag het komeet Connie worden. Omdat ze inderdaad een ferme uitstraling heeft en een allesvernietigende kracht lijkt te bezitten.
En ze gaat hard natuurlijk. Connie gaat hard.
Connie gaat hard. Zeker. Mart zegt, voor mij is Connie Palme een echte dulle griet. Niet in de betekenis van man, wijf of kijvende vrouw. Maar in de moderne betekenis van sterke vrouw die aan geen man, god of duivel onderdanig is.
Oh.
Nina zegt, instinctief gaat mijn gedachte bij Connie Palme altijd naar een Ierse wolfshond, à la Pony Kamme. Mijn inzending voor een nieuwe naam is dan Wolfshondje.
Wolfshondje, dat klinkt
ja, heel raar.
Wolfshondje. Dat een beetje
furry.
Ja,
ik kan denken.
Wolfshondje, kom maar even op schoot zitten.
Marten zegt, mijn inzending is C. Psalmen. Want zo heet haar Spotify-lijstje met alle prachtige chansons en Amerikanen uit IM. Gael zegt, wat een leuke winactie.
Dankjewel.
Uiteindelijk.
Dankjewel,
thanks. Uiteindelijk ben ik geland op moeder voor overste. En dit is waarom. Moeder overste. Is de benaming voor de non die aan het hoofd staat in een klooster. Als een van de vrouwelijke koplopers in de Nederlandse literatuur leek dit mij niets minder dan goed.
Ik denk dat we Connie best een habijt kunnen geven. Dat we wel oké zou vinden.
En het was dus voor overste, omdat ze zei, ik meen mij een interview te herinneren waarin Connie vertelde dat ze niet impopulair was bij de mannen.
Oh, voorover.
Oh, jezus, voor overste, jezus.
Jezus, een heel jaren 50 grapje, dit lieve hel.
Ja, jongens.
Jongens.
Pauze op non-actief.
Wat zit iemand Connie Palme te visualiseren?
Er wordt veel gevisualiseerd, ja. Ik heb hier namelijk ook een van Anke een inzending. Ik zou Connie herdopen tot Bunny Palmen. Omdat ze zo'n brok energie is. Zo'n kosmische kracht die overal doorheen hopt. Maar in haar schrijven tegelijkertijd een zachtheid legt.
Even,
die je instant ontwapent.
Zou jij aan de konijnen een kosmische kracht toeschrijven?
Ja, vind ik ook opmerkelijk.
Echt konijn in de maan?
Wat?
Wat?
Nou, there you go.
Wat? Er zit een konijn in de maan.
Ja, dat is een Japans idee. Maar goed. Maar Merel, ja, hoe leuk hoe deze Homerische eiwijding ook is.
Ja, we hebben uiteindelijk gekozen voor Corona Palmyra. Omdat het gewoon zo lekker bekt. En omdat je echt... Ja, in de kroeg, dit is toch je jaargenoten? Hé, hey, Corona Palmyra, weet je nog een biertje? Nee, ik zit in de beide AA. De top, iets cola. Weet je wel, dus dat zagen we voor ons.
Ja, het is ook meteen haar stripper
name. Ja, het is wel echt een
stripper name.
Zeker.
Get your dollar bills ready. Here she is.
Corona.
Miss Corona Palmyra.
Palmyra. Dus hartelijk gefeliciteerd Anders Pietersen.
Dat is ook weer bedacht.
Je krijgt
Anders
een mailtje van ons.
Ja,
dat
is gewoon het pseudoniem van Bob. Ja. Ja. Dat denk Bob al deze antwoorden
en
hij wil zijn eigen boek willen winnen.
Dat hij weer bij haar langskomt.
Bob, je krijgt het boek. Ik ga
dat
je mailen.
Dat ook bij het adres van stuur me op naar Athenea.
Dus... dan hebben we ook nog een hele leuke anekdote. Maar eerst een vraag.
Heel leuk dat de luisteraars zich nu al op die anekdote kunnen, kunnen verheugen. Dat vind ik heel mooi.
Ja, dat heb ik ook helemaal expres als eerst gezegd. En de vraag gaat over Jennifer Egan. Ah. Lieve Boeken FM-makers, dank voor jullie geweldige podcast. Nou, bedankt. Ik heb deze pas een jaar of twee geleden ontdekt. En aangezien ik alleen afleveringen wil luisteren van boeken die ik al heb gelezen, ben ik nog lang niet rond. Maar zo heb ik nog heel lang veel luisterplezier te gaan. Oh. En natuurlijk is het extra feest wanneer ik zie dat een nieuwe aflevering gaat over een boek dat ik al heb gelezen. Zoals De Wetten, uiteraard. Naast de afleveringen boeken zijn er natuurlijk ook nog alle tips die ik moet lezen. Ellen heeft ooit Visit from the Goon Squad aangeraden. Dit boek heb ik net uit en ik heb genoten van elke pagina. De blurbs op de cover omschrijven het als een Jonathan Franzen-achtig boek en daar ben ik het mee eens. Het boek van Egan is wel wat minder complex en vooral een stuk minder dik, maar dat is juist wel lekker als je even niet de attention span hebt voor een Franse boek. Of wanneer je, zoals ik, pas vorig jaar Jonathan Franzen hebt ontdekt. Ja, echt. Pas bij Kruispunt haakte ik aan. En de corrections las ik meteen erna. En nu al die andere heerlijke boeken nog even wil uitstellen. Eigenlijk zoals ik doe met de afleveringen van Boeken FM. Hier komt mijn vraag. Ik heb niet in het boek kunnen ontdekken waarom het Visit from the Goon Squad, bezoek van de knokploeg, heet. Ik kan het googlen, maar een uitleg van jullie, bij voorkeur van Ellen natuurlijk.
Nou, Ellen,
is veel leuker.
Natuurlijk.
Veel liefs en keep up the good work. Hilde.
Lieve Hilde. De rest kijkt me heel jaloers
aan. Ja, nee, Hilde. Ik ben op een manier bereid toch om Hilde te woord te staan.
Het komt van een Engels gezegde en dan moet jullie me heel veel helpen, want dit is de Jetlag Times.
Time is a goon.
Ja, en dus de tijd is iets wat, of iemand die alles kort en klein hebt. En de Goon Squad is natuurlijk de knokploeg, de bende. En je ziet het ook aan deze roman van Jennifer Egan. Heel veel mensen, het speelt zich natuurlijk af over verschillende decennia in de Amerikaanse geschiedenis. Volgens mij is het verste dat het in de toekomst is 2050, geloof ik. Het begint ergens in de jaren 60 van de 20e eeuw. En alle hoopvolle mensen die in het begin van die roman van de verhaal nog zo jong zijn en veerkrachtig en vol collageen en zin hebben in het leven, die zijn aan het slot allemaal compleet gesloopt. En het wordt denk ik wel het beste, dan moet je er me even bij helpen, ook al willen jullie heel niet te woord staan. Mij kan je wel te woord staan, dan kan je indirect heel de tocht van een antwoord voorzien. Je hebt op een gegeven moment heb je zo'n hele oude rocker, dat is dan in het... De hoofdstuk dat zich in de toekomst afspeelt.
Benny Salazar? Of is
nee,
dat is de platenbaas.
Ja, okay. Je hebt een oude rocker die gewoon helemaal... Ja, hoe noem je dat ook weer? Hoe heet die Nederlandse drugsverslaafde? Keith... Die op Tycho Garnant lijkt. ja, een beetje een soort Tycho Garnant van Amerikaanse muziek.
Maar bedoel jij niet... Is hij niet pas vertiefd? In Candy House?
Nee.
Oh.
Nee.
Het eindigt dat ze met het boek eindigt dat eigenlijk al heel veel van die personages naar zo'n concert toe gaan.
Oh ja, ja. Dat is de ene laatste.
Dat is de ene laatste. Okay.
En dan is dus die oude rockster, die hebben ze echt uit het graf omhoog getakeld en die gaat dan dingetjes doen. En die was eens ooit zo vitaal als een jonge Arabier.
Oh, die.
Ook een hengst en niet een moslim. En die is helemaal afgepeigerd. En dat is gewoon voor mij het symbool van hoe de tijd iedereen sloopt. En ook gewoon dat je op een gegeven moment niet alleen achterblijft met een door de tijd verwoest lichaam, maar ook door een door de tijd aangetaste geest, waarbij die prachtige herinneringen uit je jeugdjaren alleen maar dolken zijn die in je ziel steken, omdat het leven nooit meer zo prachtig wordt als in der tijd.
Dus iedereen kan zo'n bezoekje van die knokploeg verwachten.
Nou, er is een probaat medicijn, namelijk zelfdoding, maar dat is heel slecht voor je gezondheid.
Ja, gek genoeg is het boek, heb ik het boek ook wel weer als mooi gezien. Omdat je ook ziet dat de tijd alle wonden heelt. Ja. Niet bij iedereen, maar bij sommige mensen zijn heel geproblematiseerd. Hebben gewoon hele grote problemen aan het begin van het boek. En dan 20 jaar later hebben ze ermee leren leven.
Ja, zeker.
En mensen, ik bedoel, heel veel mensen zijn elkaar kwijtgeraakt. Maar andere mensen zijn ook weer bij elkaar gekomen. Het laat gewoon zien dat alles wat ooit hoog overeind stond. Zowel geluk als verdriet. Door tijd veranderd wordt.
Ja, het is heel transformatief. Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen dat het telkens een incarnatie van kansen is. Dus je hebt aan het einde van het boek, zie je weer iemand, een jong meisje, zich proberen te settelen in New York. Net zoals het personage Sasha, dat de assistente van Benny Salazar dat aan het begin van het boek is. Jongens, ik heb een goed idee. Voelen jullie me aankomen?
Nee. Maar we hebben hem al gedaan, toch?
Nee, schat, we hebben de Candy House
gedaan. Toen hebben we het ook heel
we
veel
hebben
het
toen
over...
heel veel over gehad, maar ik zou hem zo nog een keer doen. Want het is een geweldig boek.
Nou, lieve Hilde, aangezien jij hem hebt gelezen, ik zie Merel heel angstig naar mij.
Nee. Vertel, wat is je...
We moeten wel zorgen dat het niet zo'n dode mus is als Middelmars, waarvan wij ook al eeuwen
Die komt nog. Die komt.
Die komt, ja.
Oké, ik hoop dat het een bevredigend antwoord was, Hilde. En Merel, terug naar jou.
Nou, maar wat sowieso leuk is dat Hilde nu natuurlijk... Nu heeft ze net Goon Squad uit... Nu kan ze Candy House gaan lezen.
Ja.
En dan ons podcast erover luisteren.
Met Marja Pruijs.
Te gek.
Die Hilde, wat valt ze met de neus in de boter?
Nou, neus in de candy. Oké, anekdote van Mart.
Mart.
Ja, weet je nog?
Is dit die Mart?
Ja.
Die ik ooit gemist heb?
Ja.
Is het niet Mart Smeet?
Nee. Niet Mart Smeet.
Mag ik dit zeggen?
Oké. En Mart stuurt naar ons, naar aanleiding van de luisteraarsvraag in jullie laatste podcast, had Joost het erover hoe hij als scholier boeken wou lezen die net niet over zijn leefwereld gingen, maar over dingen die je misschien net nog niet helemaal kunt begrijpen. Anekdote. Ik was helemaal weg van de ontdekking van de hemel op mijn 17e. Niet dat ik de betere literaire smaak had, maar de film kwam in die periode uit en op mijn Vlaamse school hadden we net De Aanslag besproken. Pas bij herlezing in mijn 20er jaren besefte ik dat ik een cruciale zin compleet verkeerd begrepen had. Maak jezelf maar klaar. Ik dacht, klaar om te vertrekken. En waarom maakt die Ada daar zo'n drama van? Ik had de tweede keer intussen ook het boek van A. Etty met dezelfde titel gezien in een boekhandel. In een boekhandel. Dat hielp mijn interpretatie wel vooruit. Ik onthoud jammer genoeg zelden zinnen uit boeken, maar deze zal ik nooit vergeten.
Want Max zegt dit tegen Ada. Hè? Zijn er net lekker seksuele handelingen aan het verrichten en volgens belt Onno aan. En dan zegt hij, ik ga met Onno buiten spelen, maak jezelf maar klaar.
Sad.
Gouden zin.
Oké. Heel leuk deze anekdote. Dank voor het insturen, Mart.
Hebben wij wel eens dit soort Babylonische spraakverwarring met onszelf gehad, jongens?
Niet met zoveel geestig resultaat, denk ik.
Ik heb het wel eens gehad toen ik als zusje nogmaals meisje lag in bed. Als tiener nog met een jongen. En dat was echt nog heel kuizen. Dus dat het al heel erg oelala is dat je ouders beneden eraf was toen. En dat jij dan met de jongen een beetje aan het sunnen bent op je kamer. En op een gegeven moment zei hij... Zullen we leveltje liggen? En ik zei, eeuw, nee, doe normaal. Maar ik overblufte mezelf. Ik had geen idee. Ik dacht een soort anaal iets.
Met een lepel.
I know, right? Ja, die relatie was geen lang leven.
Dat is zo schattig. Ja, dat doet me denken aan die hele flauwe grap over toetsoyeren, toch? Over die man die wandelt met een beetje een naïef meisje. Dat vroeger gewoon een blondje natuurlijk.
Ja.
En hij wil haar versieren. Maar ze kennen elkaar pas net. Dus hij begint voorzichtig. En hij zegt van, mag ik u toetoyeren? En dan zegt ze, ja, maar niet hier in het natte gras.
Daar kan ik ook nog een leuke spraakverwarringsmop over. Hè? Dus een man die komt bij de dokter en zegt, ja, ik wil me graag laten castreren. Die dokter zegt, hè, wat, waarom dan? Hij zegt, ja, mijn beste vriend heeft het gedaan en die heeft heel veel succes bij de vrouw. En die dokter, ja, weet hij dit wel zeker? Ja, castreer me nou. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En een week later loopt die vers gecastreerde man die beste vriend tegen het lijf. En zegt die beste vriend, heb je nog laten tatoeëren? Jij met je moeilijke woorden!
Jezus. Oké.
Ik had wel nog van... Was dat zo'n... Er was een dom blondje uit Epe.
Oh nee, ja.
Die wilde zich laten.
Er was een dom blondje uit Epe. Ze had het voltooid deelwoord niet begrepen. Ze zei naar de daad, met haar mond nog vol zaad. Heb ik je nou gepijpt of gepepen?
Oh jongens.
Het is weer kwalitatief vandaag.
Ja. Yeah.
Maar jij kende die?
Ja. Yeah. Oh, zeg mijn vriend de hele tijd dit.
Kom je toevallig?
Wanneer? Wat? Hij maakt grappen dat het een aard heeft.
Oh, ongelooflijk. Ik dacht dat mijn opa deze gewoon zelf bedacht had. Dus het is een
nope.
Je hebt dit van je opa?
Ben je nou alweer aan downdate, Merel? Wat is dit?
Misschien is zij diep in haar hart een blond meisje uit Epe.
Denk het wel.
Ik had het wel met Peking Eend.
Oh
ik
ja.
Heel lang dat Peking Eend kip was. Dat heb ik echt tot iets van 3 jaar geleden gedacht.
Joost, waarschijnlijk komt er nu een hele verdediging.
Nee.
Maar heel het
was,
raar.
Het was gewoon heel. Maar ik dacht van dat het zo'n term was. Weet je wel, soms heb je iets dat dan een vreemd soort naam heeft.
Chicken of the Sea.
Ja.
Jerusalem Artichoke.
Ja, gewoon precies dat. Weet je wel, dat je denkt van.
Wat is een Jerusalem Artichoke?
Een aardpeer.
Een aardpeer. Ja, hele mooie naam is dat. Mm-hmm. Dus ja, op een of andere manier heb ik mijn hele leven gedacht dat het een soort van eufemisme was.
Voor
Peking Eend, dat een bepaalde bereiding was van kip. En toen was ik op een gegeven moment in een Chinees restaurant. En toen zei ik, oh, ik wil wel kip. Misschien neem ik de Peking Eend. En toen werd het een beetje zo stil om me heen. En toen zei ik, ja, nee, maar dat is gewoon kip. En toen zijn mijn vrienden allemaal van, laten we even de oven erbij roepen.
Nee.
En die gingen me echt zo vervoeren. Van, deze meneer heeft een vraag. Nee, ik heb geen vraag. Ik bedoel, Peking Eend, dat is toch gewoon. En toen ik dat aan het zeggen was, zag ik die man zo naar me kijken. Toen zei ik van, Peking Eend, het is gewoon kip. En toen, volgens mij, dacht die ober dat ik iets heel racistisch bedoelde. Dat ik dan dacht van, het is hond of zo. Ik weet niet, in ieder geval, hij was echt not amused. En toen dacht ik, oh mijn god, mijn hele leven is een leugen.
Maar ja, ziet ze toch ook gewoon hangen daar als je bij een Chinees restaurant...
Ja, ik had er gewoon nooit echt... Mijn oog was nooit opgevallen.
Nee, oké. Okay.
Jeetje, Joost. Ja. Daar gaat je agency.
En Marja Pruijs, mijn goede collega, die had altijd het heerlijk verhaal... dat zij altijd dacht dat het woord coercion... Dat samenwerking betekende. In plaats van dwang. Omdat dan ga je boeken toch ook opeens heel anders lezen.
Heel gezellig.
Ja, heel gezellig. Ja.
Ik heb heel lang gedacht dat het antoniem... Nee, even kijken. Ik heb heel lang gedacht dat passief extreem actief betekende.
Dat het met passie. Passief. De passieve minnaar.
Ja, heerlijk. Ja. Geef mij een passieve minnaar. Terug naar jou, Merel.
Ja, terug naar jullie.
Oh, verdorie. Oh.
Ik moet nog heel even een kleine reclame doen, heb ik beloofd.
Oh, voor wat?
Nou, ik denk misschien vinden dat onze lezers dat wel leuk. Want we hebben natuurlijk uitgebreid over Pim Lammers gehad in eerdere afsprekingen. En over dat er zoveel schrijvers zijn die opeens bedreigd worden voor wat ze schrijven. Ik zie jou nu menu.
Ja, ik ben heel benieuwd wat er nu
ironische.
Komt.
Nee, maar in Nederland heb je natuurlijk PEN. PEN Nederland, dat is een soort van de schrijversbond. En dat is een schrijversclub die opkomt voor bedreigde schrijvers. En de vrijheid van literaire expressie in al zijn vormen. En PEN Nederland bestaat deze week 100 jaar. En dat vieren ze op zaterdag 8 april in de Bali. Met het programma De auteur leeft meer dan ooit. Maar wordt met de dood bedreigd. Nou, goede clausule. En we zijn natuurlijk de identiteit van de schrijver steeds belangrijker gaan vinden. En we denken dat de schrijver deel uitmaakt van de tekst. Maar het gevolg is dan ook dat... onderscheid tussen tekst en schrijver niet meer voor iedereen duidelijk is. Nou, zie de bedreiging rondom Pim Lammers om te kijken hoe eng dat is. Dus als je dat nou een interessant onderwerp vindt waar je denkt, daar wil ik over doordenken en wil ik verder over praten, dan kan je 8 april naar de Bali in Amsterdam. Nou, dat wilde ik, dat
oh,
wilde ik gewoon
wat
even
leuk
zeggen.
Dat je dat nog even vertelt.
Ja, ze boden mij heel veel geld om dit te doen, maar ik zeg het gewoon uit de goedheid van mijn hart.
Je hebt het geld ook weggegeven.
Ik heb het geld ook weggegeven aan Pim Lammers. Ik heb gewoon een tikkie naar hem gestuurd. Ik zeg, jongen...
Nou, ik had nog wel even een vraag. En als ik zo vrij mag zijn, een goede vraag. Maar ik moet hem er wel even weer voor de geest halen. Want dat is die verrekte jetlag. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als met South Park. Een van de twee makers van South Park is Joods. En in South Park vinden ontzettend veel harde grappen over Joden plaats. Als deze roman niet was geschreven door iemand van een Joodse komaf. Jullie voelen hem al aankomen. Had het dan gekund?
Ik vind het interessant, want Cohen zou hier zeker een mening over hebben. Hij... deze roman speelt zich af in 1959, maar hij heeft ook een deel hiervan heeft hij bedoeld als een commentaar op de hedendaagse verhoudingen in de universiteit. Hij heeft gezegd, in alle intellectuele beroepen is een sollicitatie gaan lijken op een ondervraging door de Inquisitie. Het gaat tegenwoordig meer om wat je denkt en gelooft dan om wat je kunt. En ideologische zuiverheid is belangrijker dan ooit. Mm-hmm. Dus zeg maar, hij heeft een vrij ouderwetse, of is een beetje een oude mannenopvatting over wie wat mag zeggen. Mm-hmm. Dus ik ben benieuwd of hij zou zeggen, dit had alleen door een Jood geschreven mogen worden. Mm-hmm. Ik zou zeggen, dit had ik best wel erg gevonden als het niet geschreven was door een Jood iemand.
Door iemand die Cohen heet geschreven.
Maar het is omdat het ook gewoon heel erg gaat over de worsteling van Ruben zelf of zo, vind ik het niet dat hij iets bagatelliseert. Ja, hij maakt natuurlijk wel een beetje slapstick van. Mm-hmm. Maar het is omdat het ook raakt aan diepere thema's. Maar goed, inderdaad, het had misschien echt alleen door een Joodse auteur geschreven kunnen worden.
Wat nou als het door een zwarte vrouw was geschreven?
Ja, dat was ook heel raar geweest.
Ik zou niet weten waar ze het vandaan had gehaald.
Nee, ja, dat ook. Ik had er wel echt bewondering voor gehad. Want dan dacht ik, goh, dan had je wel echt heel veel kennis van Joodse cultuur en gebruiken en noem maar op. Want ik bedoel, het grappige is, we hebben het amper over de stijl gehad. Maar het heeft een heerlijke, excessieve stijl.
Kan je een stukje voorlezen?
Lekker lange zin of, ja, vind ik ingewikkeld.
Heel veel alliteratie. Het doet een beetje aan Nabokov denken, zeg maar. Hij maakt heel erg van die, ja, echt zo twee zinnen per bladzijde. Heel veel taalspelletjes. Heel veel bijvoeglijke naamwoorden die ik moest opzoeken. Ik heb nou niet meteen een voorbeeld, maar het is echt zo super bloemrijk en heel en ja, best wel ouderwets of zo.
Zo begint dan een hoofdstuk. Een decennium. De levensduur van de salamander. De tijd die het de Flavische keizers kostte om het Colosseum te bouwen en Odysseus om weer terug te keren naar Ithaca. De statutaire periode gedurende welke de IRS de niet betaalde belastingen kan vorderen, waarna een jubeljaar wordt afgekondigd en de schuld wordt kwijtgeschonden. Ongeveer een decennium voorafgaand aan de herfst, waarin ik herinneringen ophaal, werd de staat Israël opgehaald. Nou, zo begint dan zo'n hoofdstuk.
Heel associatief.
Heel speels, heel associatief.
Heel associatief met feiten.
Heel veel belezen. Heel veel verwijzingen naar nieuwe cultuur en oude cultuur door elkaar heen. Dus het is heel, ik vind het echt een heel vrolijk boek. Omdat het gewoon met humor is de drijfveer. Alle trauma's en alle discriminatie, alles wordt met humor aangepakt. En het is gewoon een boek dat elke bladzijde vult zich met wat met Cohen of eigenlijk dus zijn personage Bloem weet. Dus het is heel rijk.
Jij zei voordat we deze podcast opnamen, dat het eigenlijk een uitzonderlijke Pulitzer Prize winnaar is. Als je kijkt naar de lijn van de winnaars van de afgelopen jaren. Omdat het in der tijd heel erg over of slavernij of over trauma ging, over familiegeschiedenis, maar in een heel somber kader.
Nou, ik denk wel dat als je kijkt naar wat de laatste 10 jaar, in Nederland is het een beetje, maar in Amerika is het heel erg, als je kijkt wat daar de prijzen winnen. Dat zijn hele zware, serieuze boeken die heel veel gaan over onderdrukking en uitbuiting en racisme en slavernij en noem maar op. Dit boek gaat op een bepaalde manier natuurlijk ook over discriminatie, maar het feit dat het vooral zo'n andere toon heeft, dat gewoon zo'n vrolijk en ik heb echt een aantal keer hardop erbij zitten lachen.
Ja,
nou, dat verwacht je bijna niet bij een Pulitzer-winnaar.
Maar jij hebt het besproken in de Groene Amsterdammer en daarin zei je dat het voor jou dus dat je eigenlijk misschien had verwacht dat het een boek in diezelfde lijn zou worden gekozen. Terwijl het lijkt mij toch logisch dat als er al 10 jaar hetzelfde soort boeken wint, dat dan op een gegeven moment.
Ja, dat is heel logisch. Maar als het ook al 10 jaar diezelfde boeken winnen, dan.
Nee, oké.
Okay. Ja, het klopt. Iets moet een keer afwijken van de lijn.
Maar qua thematiek schurkt het wel bij vorige winnaars aan, maar het is de toon die het tapt.
Ja, de toon.
Nou ja, wat jij eigenlijk net vroeg van, oké, het is nogal, nou ja, speels of het wil niks verharmlozen, maar het is het.
Wat is verharmlozen?
Verharmlozen.
Wat is dat?
Bagatelliseren, maar dan in het Duits.
Oké, wat een prachtig woord.
Weer erudiet weer.
Ja, sorry, ik ben ook een Europeaan. Ik sla nu het boek open en ik zie de mail waarmee het eindigt. Ik wil daar eigenlijk heel graag even iets over vertellen. Het is geen antwoord meer op de vraag, maar het is wel heel geestig.
Hoe kan een boek uit de jaren 60 eindigen met een mail?
Want hij eindigt. Cohen die schrijft het laatste hoofdstukje in zijn eigen stem. Mm-hmm. En het is niet een nawoord, maar gewoon een soort, ja, bijna een epiloog. Waarin hij uitlegt wat er met de jongetjes Netanyahu is gebeurd toen ze later opgroeiden. En waarin hij ook uitlegt hoe hij aan dit verhaal kwam. Dus zijn hele gesprek met Harold Bloom. En waarin hij vertelt hoe hij het verhaal heeft aangepast naar een roman. En dat dus de Judy, de dochter van Reuben Bloom, die heeft hij eigenlijk verzonnen. Maar wel gebaseerd op een bestaand familielid dat toen bij Harold Bloom op bezoek was. Een jongen, die toen een jonge vrouw was. En dat hij uit fatsoen zijn manuscript naar haar heeft opgestuurd. Naar de soort van de proto-Judy. En dat zij toen een woedende e-mail heeft teruggestuurd. Waarin zij zegt dat jodendom is gewoon een ander woord voor het patriarchaat. Mm. Wordt wakker. De planeet is verwoest. De machines nemen het van ons over. Iedereen die denkt dat het jodendom nog interessant is, die leeft in het verleden. Goed. En ze zegt, admit it, even literacy is dying. And when the last old Jew of you is finally as dead as God, this proud non-binary dyke, yes, dyke, is going to dance naked as hell on his grave. En dat is de laatste zin van
dit boek. Andere woorden, ga niet zo zeiken over identiteit, maar het feit dat we in ons bestaan worden bedreigd.
Nou, ik vind het heel cool ergens van hem dat hij hiermee durft te eindigen. Want daarmee haalt hij dit hele boek bijna weer onderuit.
Ja.
Of stipt hij in ieder geval aan dat het grote gevecht van deze tijd misschien toch meer in de klimaatramp ligt dan
Ja, maar tegelijkertijd, die vrouw riposteert hem met een voorkomen door identiteitspolitiek gedreven mail.
Ja,
want ze is alleen maar in termen aan het denken van wat ze is. En het begint meteen over patriarchaat en non-binair en noem maar op. Dus ik bedoel, op een bepaalde manier haalt ze zichzelf onderuit.
Nee, zeker. Kijk, zij is natuurlijk net zo'n clown als Netanyahu is hierin. Maar ik vind het gewoon zo intelligent dat het hiermee eindigt.
Ja.
Omdat het een beetje zoals Portnoy's Complaint eindigt. Met dat hij de allerlaatste zin besef je dat hij al die tijd bij de therapeut zat. En dat hij zegt, wanneer beginnen we eigenlijk aan onze sessie?
Ja.
Het is gewoon één grote grap geweest of zo. En dat vind ik, nou ja, zo'n bescheidenheid. Als je echt een briljante roman hebt geschreven, om dan het neer te zetten als een... Ik vind het weer briljant.
Je gaat het
weer
een 10 geven.
Je kan het toch ook als koket zien?
Ja, wie weet.
Ja,
maar het pakt jou.
Mij ook. Ja? Ik ben het helemaal met je eens. Dit zijn ook van die dingen die koket kunnen aan. Maar omdat het boek zelf gewoon zo grappig is en die mail dan ook weer grappig op een andere manier, voelt het wel heel erg in de lijn der dingen aan. Het voelt niet aan alsof hij opeens op een metaniveau zijn eigen boek wil overstijgen.
Nee. Het is gewoon de plek waarop hij het dan heeft afgedrukt, is voor mij gewoon heel slim gedaan.
Compositionair dus ook.
Ja. Zeker.
Wat gaan wij het geven voor cijfer, jongens? Charlotte, wat jij?
Ik durf Joost niet aan te kijken, maar ik geef het gewoon een 9,5.
Joost?
Ik geef het een 8.
Oké, nou, dat is een 8, nog wat. Gefeliciteerd. Nee, flauw. 8,7 denk ik, maar dat zal ik wel vast weer naast zitten. Dan rest mij nog één toevoeging. Nou, bedankt voor het luisteren, lieve luisteraar. Bedankt Charlotte, bedankt Joost. Bedankt Mia.
Bedankt Ellen.
Graag gedaan, Ellen. En dan horen wij jullie gewoon heel graag de volgende keer weer terug in deze fantastische podcastreeks op je lievelingspodcast-app. Hopelijk in goede gezondheid, fris van geest, vers van vlees. Ach, noem het maar op. Alles wat ik mezelf gun, gun ik u luisteraar in 1000-voud. En weet je wat ik ga doen? Ik ga die jetlagger nu totaal afslapen. Doei!
Doei! Dag. Dag.